Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Voetbalpraat van donderdag 12 mei, waarin we gaan terugblikken op speelronde 33. En uiteraard ook vooruitblikken op de laatste speelronde in de Eredivisie. Op de play-offs in de keukenkampioendivisie. En wat er verder nog ter tafel komt. En dat doen we met onze collega's. Michiel Teling, met Kees Kwakman en met Leo Driessen. Leo, het nieuws in Amsterdam vandaag was, los van de festiviteiten rondom het kampioenschap, Definitief aanstelling moet ik zeggen. Van, gaat het een beetje? Ja, ik zit tegen de kriebelhoes aan te knokken. Van Alfred Schreuder. Ik ga zo een slokje water nemen. Ja. Dat verrast eigenlijk niemand. Maar is het uiteindelijk wel een logische keuze geweest van Ajax?
Ja, als je zo kijkt naar in welk segment ze zochten, kwamen ze al vrij snel daar terecht. Dus ja.
Wat bedoel je met het segment waarin ze zochten?
Nou, ik kreeg wel de indruk dat ze bij Ajax het op prijs stelden. Dat ze nu in deze fase iemand hadden die al een beetje de cultuur van de club kende. En het liefst daar ook nog gezeten had. En dat aan die eisen voldoet Alfred Schreuder. Mm-hmm. Kent de club. Kent ook nog wel, denk ik, een heel flink deel van de selectie. En weet dus ook wat er eventueel bij moet en af kan. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat het wel een logische keuze is. Los van of het feit of je het goed gaat doen, maar ja.
Dat weet je niet.
Dat weten we niet.
Dat weten we niet.
Maar even Kees, deze keus?
Nou ja, het maakt mij in principe helemaal niet uit. Maar Alfred Schreuder, als hij niet zo goed is als zijn broer. Hè?
Dat is trouwens een vrij hardnekkig gerucht dat hij die mee zou. Meegaat.
Ja, meegaat. Ik zou het aan de ene kant zou ik het begrijpen. Ik bedoel, dan kan je met je broer samenwerken bij een topclub in Nederland. Maar ik zou het ook wel jammer vinden. Dick Schreuder staat nu net op eigen benen. Die laat iets leuks zien met PEC. Heeft echt een geweldige prestatie geleverd nog. Ja, ik zou daar eigenlijk wel meer van willen zien. En dan zou die ook nog misschien wel bij een andere club terechtkomen. Dus ik zou dat ook wel jammer vinden als die ook gewoon voor het Nederlandse trainerschilde, om het zo maar even te zeggen, een nieuwe goede trainer erbij. Mm-hmm. Ja, die kunnen we gebruiken. Dus ja, wat ik zeg, dat zou ik jammer vinden. Ik zou het wel begrijpelijk vinden. Ja, en Schreuder, volgens mij lopen de trainers met hem weg. Ziyech was vanmiddag op de radio. Ik geloof bij Radio 1 of Radio, ik weet niet precies, maar werd de keuze gevraagd Ten Hag, Schreuder of Bos. En toen zei die Schreuder.
Oh. Ja, die was erg goed met.
Dus die was,
maar die was ook met Twente. Twente hebben ze natuurlijk super succesvol samen.
Met Bos en Ten Hag was hij ook heel goed hoor, zie je echt. Maar hij zei Schreuder. Dus. En volgens mij staat iets helemaal hout op de botel van hem. Dus,
iedereen is verliefd op Alfred.
Ze zijn allemaal gek op. Ja,
dat is wel lekker beginnen.
Nou ja, dat zeg ik. Dus ze hebben voor veilig gekozen.
Ja, het is met verliefdheid vaak wel zo dat het een maand of twee echt heel leuk is. En daarna leer je elkaar echt goed kennen.
Ja, en misschien ben je dan nog jaren getrouwd.
Ja, zullen we deze metafoor maar afbreken?
Ja, nee, stoppen we.
Nee, ja, bij Brugge was het natuurlijk ook, daar begon hij met twee gelijkspelen. Of twee gelijkspelen is de twee of vier wedstrijden. En gelijk alweer gezeik. En dat heeft hij uiteindelijk ook de kop ingedrukt door gewoon goed te gaan spelen. Ook harde beslissingen heeft hij daar durven te nemen.
En ze worden kampioen nu, hè?
En ze worden precies, waarschijnlijk kampioen.
Dat zou je niet 1, 2, 3 van hem zeggen, denk ik. We kennen hem allemaal wel een beetje. Het is wel een hele vriendelijke, open jongen. Maar er zijn wel harde beslissingen te nemen bij Ajax. Want daar staat wel het een en ander te gebeuren, toch?
Ja, maar vooral op technisch gebied natuurlijk wel. Ook voor de trainer. Maar vooral voor de mensen die nieuwe spelers moeten gaan halen. En die moeten doorselecteren. Die spelers binnenboord moeten houden.
Ja, daar hoort hij ook wel bij.
Daar hoort hij natuurlijk ook wel bij. Maar vooralsnog komt dat op het bordje van Hamstra en Huntelaar.
Ja, maar volgens mij is het wel een makkelijk moment om in te stappen. Leg uit. Omdat er zo rigoureus veel verandert. Zul je ook wel wat tijd krijgen en begrip, mag ik aannemen. Hè? Hoewel Ajax is natuurlijk, hè, die verwacht altijd bovenaan te spelen. Maar er zal toch wel begrip zijn als je een heel nieuw team moet bouwen. Lijkt me dat ook een mooie uitdaging voor de trainer. Zeker als je daar ook enige zeggenschap krijgt in het samenstellen van die nieuwe selectie. Dus het lijkt me ook een mooi moment.
Heb jij wel het idee, Leo, dat de Ajax op dezelfde manier kan doorinvesteren zoals ze de laatste jaren gedaan hebben? Met behoorlijk stevige salarissen. Hier en daar ook een transfersom van 20 miljoen plus?
Nou, volgens mij, ik heb nog geen berichten gekregen van dat ze de filosofie willen veranderen. En dat ze dus dat nog steeds wel willen proberen. Ja, om toch te proberen te blijven aanhaken. In ieder geval subtop tegen de top aan. Als ze daar nu op terug zouden komen, dan zouden ze ook nu afscheid moeten nemen van mensen als Tadić en Blind.
Ja. Maar dat hangt wel af ook van wat er gebeuren gaat natuurlijk. Gravenberg zal waarschijnlijk verkocht worden.
Ja. Mas Ruiz weg.
Mas Ruiz dan transfervrij weg.
Tagliafico gaat weg.
Normaal ja, daar zullen ze misschien nog 1 jaar niet heel veel geld voor krijgen. Maar Anthony gaan heel veel gerucht over. Nou ja, Timber, ik kan me niet voorstellen dat daar geen belangstelling voor komt. Dus er staat ook gewoon weer kapitaal op het veld. Waardoor ze ja, zulke dingen kunnen blijven doen. En dat blijft natuurlijk wel belangrijk.
Ja.
Dat je wel gewoon af en toe een Frenkie de Jong in de licht en Van der Beek. Ja, die hebben ze de laatste jaren natuurlijk verkocht. Ja, dat moet wel blijven gebeuren.
Dat is wel het delicate evenwicht waar Ajax natuurlijk wel een beetje moet balanceren. Dat je de eigen jeugd wel laat doorstromen. Hè? Dat je die wel...
Is die er?
Nou ja, Taylor is er nu weer bijgekomen.
Voor mij stonden er 9 uit de eigen jeugd gisteren in de slotfase.
Dan is het antwoord ja.
Regeer was er weer bij. Ja.
Stekelenburg, reken je dan ook mee. Ja. Eigen jeugd. Ja.
Nou, je kunt ze er, zeker als het 5-0 staat bij Heerenveen, je kunt ze erin hebben staan. Nogmaals, 9 stuk is fors. Dat zegt iets over de kracht van de opleiding. Maar een inschatting maken van de kwaliteit om de doelstelling die Ajax heeft, beste 16 in Europa, ieder jaar. Zijn ze daar ook goed genoeg voor, is dan de vraag.
Ja, dan moeten ze wel dat, zoals ze met Tadić en Blind gedaan hebben. Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze daarvan af gaan wijken.
Nee.
Dat ze zulke spelers...
Je moet een combinatie blijven houden tussen spelers uit de eigen jeugd en gearriveerde spelers van 25 jaar en ouder.
Ja.
En ze hebben nu weer Champions League te bieden. Hè? Dus dat is wel een podium meer voor spelers die misschien in de absolute top net niet redden. Kijk, dat met Tadić en Blind was natuurlijk op het juiste moment precies de goede spelers halen. Maar die moeten er nog steeds zijn. Dus
je moet ze wel even vinden.
Je moet ze wel vinden, maar goed.
Er valt de naam van Wijnaldum wel eens, maar ik kan me niet voorstellen dat die nou zo snel naar Amsterdam
Bergwijn gaat. Wordt natuurlijk vaak genoemd.
Maar die is al wat jonger nog.
Wijnaldum is... Ja, maar die zal toch wel een transfertje gaan maken, Wijnaldum lijkt me. Want die lijkt me niet happy daar.
Ik heb niet het idee dat hij heel gelukkig is.
Nee.
Dat
een maar jij denkt dat het gevoel ligt dat hij van... Dat hij,
ja, omdat... heeft hij toch ook wel eens gezegd dat hij dat niet, dat
ja, niet zou kunnen. Ja, maar dat lijkt me ook niet. Ik denk niet dat hij vanuit Paris Saint-Germain naar Ajax...
Nee, maar die categorie van Blind en Tadić, het is niet zo dat er 10 of 15 spelers voor zo'n rol in aanmerking komen.
Absoluut niet. Nee, die zijn moeilijk te vinden, want je moet het ook nog maar willen. En Tadić die kwam dan... Die zijn droomclub was voor mij Real Madrid en Ajax. Mm-hmm. Ja, die had ook vanuit Southampton naar andere Premier League clubs gekund. Ja, dan kiest hij toch voor Ajax. Dus ze moeten het ook maar nog willen.
Zijn die twee volgend jaar nog goed genoeg, Michiel, om Tadić en Blind, die al vaak genoemd worden?
Jij wil dat ik even hier ga zeggen dat Tadić niet meer goed genoeg is voor volgend seizoen.
Ik stel gewoon een vraag, mag jij zeggen wat
je wil? Het was heel grappig, want Hedwiges Maduro zei gisteren in de nabeschouwing bij het kampioens... Feest stelde Milan de vraag van, is die nog goed genoeg? En die zei van, het zou best wel eens kunnen zijn dat hij op de bank terechtkomt. En toen zei Milan, ga je hem dat zo dadelijk ook vertellen als hij hier komt staan? Toen zei Hedwiges, dat ga ik hem niet vertellen.
Nee, maar laat ik het anders vragen, Leo. Waarom wordt die vraag zo vaak opgeworpen eigenlijk de laatste maanden?
Nou ja, omdat Ajax in een moeilijke periode zat. Overigens gold dat dan meer voor Daley Blind, die wat... In zijn zwaktes kwam te spelen, zoals dat dan heet. Want ik vind Blind eigenlijk nooit anders spelen dan dat hij altijd doet. Ik vind hem heel gelijkmatig. Mm-hmm. En Tadić heeft gewoon weer geweldige cijfers te overleggen. Dus het komt eigenlijk meer voort uit van, kijk eens naar de leeftijd, weet je wel. Hij is nu 33, Tadić. Ja, dan wordt het wel tijd. Maar er zijn maar weinig mensen zo fit als hij. Dus,
nee, maar er zijn natuurlijk in Europa zoveel voorbeelden van spelers van 3, 34 jaar. Die
of 39.
Door betere begeleiding, andere voeding, gewoon nog veel langer mee kunnen dan pakken met 10 jaar geleden, Kees.
Nee, 100%. Ja, ik snap de hele discussie niet.
18
mocht hij hier zijn.
Nee.
Ja, en dan zijn voorassist. Ik denk bij hoeveel kansen hij betrokken. Ja, volgens mij was die statistiek toch open kansen. Hij gewoon 3 keer zoveel had als de nummer 2.
Ja, en 13 doelpunten zelf.
Hè? Alleen, het is wel interessant, dat zei ik vorige week ook al, wat nu in die nieuwe rol die hij een beetje
heeft. Want hij is beter gaan spelen in die nummer 10 rol.
Ja, bij Servië staat hij ook op 10. Ja. Dus, Schreuder speelde ook met hem op 10. Castaños in de spits, hij stond erachter. Dus ik denk dat het voor Schreuder heel interessant is om nu al te zien van Tadić op 10, dat kan zomaar eens. Of als een van de twee spitsen, dat kan in de toekomst natuurlijk wel van pas komen. Want aan die linkerkant, dan zit je misschien wel een beetje met explosiviteit, snelheid. Maar alsnog, in zoveel wedstrijden speelt Ajax zo ver op de helft van de tegenstander. Ja, dan kan hij dat denk ik nog steeds.
Ja. Heerenveen is wel een ideale tegenstander, hè? Dit soort avonden.
Die spartelde niet heel erg tegen gisteren. Nee.
Maar ze zaten in een redelijke fase, toch?
Er is wel
wat gebeurd. Ik had ze nog als degradatiekandidaat genoemd op het moment dat in de winterstop. Dat was ook niet zo heel erg gek.
Nee.
En daarna bij dat ontslag van Johnny Jansen is er wel wat gebeurd. Tobias heeft in ieder geval wat veranderd. Ze hebben met die Sar en Haaien echt twee goede spelers gehaald.
Is dat niet veel meer het kantelpunt geweest in Heerenveen dan een andere trainer? Of zeg ik nou iets?
Nee. Maar hij heeft wel echt een ander systeem is hij ook gewoon gaan spelen.
Maar je hebt wel
ongelooflijk achterop gaan spelen. Ja.
Maar je hebt ook heel veel werklust erbij gehaald. Hè, met die Sar en Van Hooijdonk die zich ook helemaal uit de naad loopt. Het is niet zo'n verfijnde voetballer. Maar het helpt wel.
Er is misschien in die selectie wel wat gebeurd. Een beetje ververst. Dus dat is denk ik ook wel goed. Ja, maar die club is in ieder geval weer een beetje gaan leven. Ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste is. Tegen Groningen was volgens mij uitverkocht.
Ja.
Of bijna uitverkocht. Nou, ik denk dat dat op dit moment, hoe gek dat ook klinkt voor Heerenveen, even de grootste winst is, want die club was echt...
Kunnen ze nog Europees voetbal halen, play-offs?
Zeker.
Oh, zeker weten. Zeker weten. Gaan we zo meteen uitgebreid
over. Zijn zij ook op de achtste plaats?
Zij staan achtste nu.
Ja, dan houdt het op.
Dan kunnen er nog vijf.
Dan gaat het niet door.
Tot slot. Over Ajax. Dat wordt voor Hamstra en...
Huntelaar.
Een krankzinnige vuurdoop eigenlijk.
Zo'n wel een mooie, toch?
Maar ergens zou ik er toch ook wel een beetje nerveus van worden. Als dit je eerste transferperiode als eindverantwoordelijk is. En je staat voor zo'n klus als zij die te klaar hebben.
Ja, maar ik denk als zij hun werk goed doen dat zij de lijstjes klaar hebben. Het zou slecht zijn als ze nu nog moesten gaan zoeken van wie zullen we nou eens gaan halen als die en die wegvallen. Ik neem aan dat die lijstjes klaar hebben.
Wat zijn nou de eerste handelingen op die lijst zijn, denk je?
Hoe bedoel je? Welke spelers?
Ja, welke positie misschien?
Nou, een keeper om mee te beginnen. Dat is nu natuurlijk een probleem. Ik bedoel, Pasveer is een prima eerste keeper. Je kunt je alleen afvragen of Pasveer ook, of je daar een heel seizoen op kan bouwen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, die is ook 38. We gaan ervan uit dat Stekelenburg stopt.
Waarom? Die is net weer terug.
Die is 39 jaar. Ik denk
Is dat wel aardig te keepen.
Die staat zeker aardig te keepen, daar kun je niks van zeggen.
Ik zou dan maar niet zo zorgen, maar Pasveer heeft wel goede cijfers hè, trouwens in die wedstrijd. Die heeft maar 4 goals tegen.
Ja.
4 goals tegen in 20 wedstrijden.
Die heeft het natuurlijk fantastisch 17 gedaan.
17 clean sheets.
Ja, als Stekelenburg nog door wil, dan kan dit nog een jaar. Zeg maar met twee ouderen en Gorter die erachter is, die is ook weer een jaartje verder.
Oké, dus dat zal niet bovenaan de lijst dan. Wat dan wel?
Alleen voor Gorter zou ik het wel jammer vinden trouwens. Als die weer een jaar...
Het zou mij niet verbazen als Gorter verhuurd gaat worden.
Ja, dat lijkt me ook een goede optie.
Okay. Spits, Bobby was vrij expliciet in een interview met Ajax TV. Volgens mij had hij het niet helemaal door wat hij zei. Want ja, we gaan de Champions League in. Ja, daar ben ik bij. En volgens mij staat hij onder contact bij Leipzig.
Ja, nou, dat is
en
ook
die
zo.
Spelen ook Champions League?
Ja. Maar er werd nog gevraagd bij Ajax. Zei hij toen.
Kunnen er nog vijfde worden? Leipzig?
Ja, die zijn nog niet
helemaal. Freiburg speelt uit bij Leverkusen, dus dat is een lastige.
Ze hebben makkelijke programma.
Alles druipt er bij Bobby vanaf dat hij zelf gewoon als de sodemieter terug wil naar Amsterdam.
Maar dan moet Leipzig wel meewerken. Ik bedoel,
en dan moet Ajax betalen.
Als Ajax 15 miljoen voor hem moet betalen, of als Leipzig 20 miljoen vraagt, gaat Ajax dat betalen? Dat vraag ik me nou ook wel weer af.
Ja, maar waar haal je voor dat geld zo'n goede spits vandaan? Dus ik denk het wel. Ik vind het ook dat,
20 miljoen vind jij, zou jij doen?
Ja hoor, voor Bobby? Zeker.
Oké.
Okay. Ja, dat zou ik mooi doen.
Maar sowieso het idee dat je iemand gratis voor 20 miljoen moet terugkopen.
Dat vind ik nog niet zo gek, maar ik vind 20 miljoen, dat vind ik wel... Dan moet je wel heel erg zeker van zijn dat hij eerste spits is voor de komende jaren.
Ja, maar hij scoort een spits. Hij scoort, hij levert.
In de Eredivisie levert hij, maar in de Champions League heb je geen enkele garantie dat hij het op dat niveau kan.
Maar dat is niet van belang nu, want je moet elk jaar weer kampioen worden. En met Bobby, kijk, in dat half jaar wat hij gekomen is, wat hij gedaan heeft in de wedstrijden die hij gespeeld heeft.
Als je het vertelt,
maar ligt er ook aan wat Haller gaat doen, toch?
Ja.
Als die verkocht wordt, dan...
Als ze Bobby terughalen, dat hij ook gewoon eerst een spits wordt, denk ik.
Ja.
Haller was weer niet zo goed gisteren. Zit er niet lekker in.
Een maand of twee niet.
Nee.
Maar goed. Misschien, want Dortmund was weer geïnteresseerd in Haller. Die kijken toch naar die Champions League cijfers. En daar maakt hij
dan... Je raakt iemand kwijt, geloof ik, voorin.
Ja, er schijnt er eentje weg te gaan, naar Manchester City voor een bescheiden...
Was die nou zo goed?
Maar Dortmund heeft toch ook
gisteren zit hij de Bruin in de spits?
Ja, klopt. Die hebben net al een nieuwe spits gehaald, Dortmund. Dus die zullen niet zo snel halen.
Gisteren zit hij de Bruin in de spits en die maakte er 4.
Ja, dat klopt, Hey, één dingetje nog over Ajax, Leo. Henk Groot, daar zijn wij allemaal te jong voor om hem te hebben zien spelen. We hebben wel de cijfers gezien, uiteraard, van oudspits. 84 jaar geworden. Jij hebt hem nog wel zien spelen.
Ja.
Erik ten Hag zei iets boeiends gisteren. Hij zei van ja, het is mooi dat we hem vandaag herdenken. Maar we hadden de laatste 20 jaar eigenlijk veel meer aandacht aan Henk Groot moeten besteden. Is dat vanwege zijn status die hij had als voetballer, dat hij die opmerking maakt?
Ja, als je terugvertaalt, als Henk Groot nu geleefd zou hebben met zijn staat van dienst. Hij was 31 en toen werd zijn... knie verpulverd, zoals het heet, in een interland, nood op beide benen. Meniscus helemaal aan gort en de kruisbanden eraf. En toen was hij net 31. En toen is hij de scouting. Hij is heel lang scout geweest voor Ajax. Maar in die tijd, eind jaren 60, begin jaren 70, ja, dan stopte hij als voetballer en dat was het dan. En
wat voor spits was het?
Nou, het was zijn broer. Was
jongere kijker, zeg je.
Zijn broer Kees Groot, dat was eigenlijk meer een spits. Je had in de hoogtijdagen dat ze samen voetballen. Kees en Henk Groot die zorgden samen voor meer dan 40 doelpunten. Ik kan me nog herinneren dat, tenminste dat niet persoonlijk, maar dat heb ik al gelezen. Ajax speelde Europa Cup in Noorwegen tegen Frederikstad. En verloren daaruit met 4-3, de eerste ronde van de Europa Cup. En toen zei Sjaak Zwart nog, die Hogerman, die heeft ze lenzen van zijn schoonmoeder had hij ingedaan. Dus zeg, maar dat zou Ajax in het Olympisch Stadion wel goed maken, de terugwedstrijd.
Want het Noorse voetbal was een soort Liechtenstein destijds, toch?
Ja, precies. Ajax had dus 4-3 verloren. En maar Kees en Henk Groot, die garant voor doelpunten. Maar die middag overleed de moeder van Kees en Henk Groot. En toen hebben zij niet meegedaan. Toen lag Ajax eruit, toen speelde 0-0. En toen stonden de kranten inderdaad helemaal vol van het gemis van Kees en Henk Groot. Dat Kees Groot veel vroeger overleden trouwens, in 1988 al. Want dat was een geweldige doelpunt te maken. Maar Henk Groot was eigenlijk meer een sierlijke voetballer. Die heeft eigenlijk nog in het systeem van rechts binnen en links binnen gespeeld. En zeg maar de man net achter de spits. En nou, wat hij ook geweldig kon was koppen.
Ja, hij was niet zo heel groot, hè?
Nee, maar hij had een timing.
Dat is niet als woordgrapje bedoeld trouwens. Dat was hij echt niet zo groot.
Nee. Maar hij was wel groot in het kop.
Zo is het.
Er zijn beelden van de wedstrijd Real Madrid-Ajax in 1967. Dan moet je maar eens kijken, koptechniek en dat je handen helemaal niet nodig hebt.
Ik vond mooie woorden van Erik ten Hag. Die gisteren zei, deze tukker is een beetje Amsterdammer geworden. Vond ik ook wel aardig. Toch?
Over zichzelf?
Over zichzelf, ja.
Ja, goed.
Mooi. Maar wel gewoon een beugeltje, zei hij.
Zee?
Hans begon over hoeveel wijn hij ging drinken. Toen zei hij gewoon een beugeltje. Dus toch ook gewoon tukker.
Dus dat een beetje zichzelf.
Gewoon mee. Tukker.
Goed zo. Daar kwamen nog felicitaties uit Eindhoven van Roger Schmid. En dat vond ik zeer gemeente ogen. Want er zat toch altijd wel wat frustratie in te zwaar woord van Schmid richting Amsterdam.
Ja. Nou ja, wel.
Afgelopen jaar.
Ja.
Richting Amsterdam of richting arbitrage?
Richting, nou, misschien wel allebei.
Ik denk dat hij niet zoveel aan te merken heeft op Ajax. Wat kan hij eraan doen dat Ajax wint? Ik bedoel, die frustratie begrijp ik niet zo heel goed.
Mm-hmm.
Maar ik begrijp hem eigenlijk ook niet zo goed. Dan weer wel. Maar ik bedoel, als je wegzet. Korbach die zei ooit, als je over een heel seizoen bekijkt. En toen was er nog niet in het tijdperk van de VAR. Maar met de VAR erbij is het dat hetzelfde gebleven. Als je het over een heel seizoen bekijkt, dan heb je. Sta je wel waar je hoort te staan in de competitie. En dan heb je het een keer mee en heb je het een keer tegen als het gaat over arbitrage. Mm-hmm.
Dat van dat hij dan zei, als je die punten erbij rekent en die eraf. Dat gaat natuurlijk. Want wat Leo zegt, dat zal misschien een keer in een andere wedstrijd. Maar gewoon puur over die wedstrijd van Feyenoord. Ja, daar had hij natuurlijk gewoon gelijk.
Zeker.
Tuurlijk. En dan snap ik de frustratie in zo'n wedstrijd helemaal.
Ja.
Dus, maar dat hij dan nu gewoon Ajax feliciteert. Zo hoort het toch ook. Mm-hmm. Ja.
Overigens liet hij niet na om te benadrukken. Ja, luister eens, we hebben de beker gewonnen. De Johan Cruijffschaal gewonnen. Tweede geworden in de competitie waarin Ajax meedoet. Dus eigenlijk is de prestatie prima. Heeft hij daar een punt eigenlijk?
Nou ja, als je het zo verkoopt, dan kan je dan zeggen dat heeft hij een punt. Maar ik denk dat er voor PSV wel meer in heeft gezeten. Ik denk dat... ik zeg niet dat ze kampioen hadden moeten worden. Maar als je gewoon kijkt naar hoe ze gevoetbald hebben, is dat ondermaats geweest. Het is gewoon te weinig. Ja, te weinig echt goede wedstrijden gespeeld.
Binnen één wedstrijd, hè? Ongelooflijke tegenstellingen bij PSV. Nou,
gewoon te wisselvallig in wedstrijden.
Wat spelen ze geweldig en dan ineens zakt het helemaal terug.
Dat was gisteren ook weer, van 3-0 naar 3-2.
Ja. Tegen Feyenoord ook, dat roepen ze toch over zichzelf af. Kijk, die penalty had nooit gegeven mogen worden. Maar dat je zo diep in de ellende komt, dat mag je jezelf wel aanrekenen.
Ja, en we zaten ik zag geschiedenis erbinnen. Ik zag gisteren die... dat ludieke moment met dat spandoek dat werd aangeboden aan Cody Gakpo door supporters. Hij moet nog een jaar blijven. En had hij dan ook ludiek met een spuitbus nog zijn handtekening ondergezet. Gaat natuurlijk verhaal dat hij eventueel naar Arsenal zou gaan. We hebben net hier de eerste helft van Spurs tegen Arsenal zitten kijken. Dat tempo met name erin wordt gespeeld. Moet hij het nou wel of niet doen, Kees, als dat zich zou aandienen?
Ja, ik zou Arsenal wel een mooie stap vinden voor hem, ja. Kijk, dat tempo, ja, die fysiek, daar zal hij aan moeten wennen. Dat is volkomen logisch. Maar ja, dat geldt eigenlijk als hij naar alle buitenlandse competities gaat.
Dat heb je niet in 4 weken...
Nee, nou ja, goed. Hij is natuurlijk een paar keer geblesseerd geweest. Ook wel een beetje met pech, gewoon door schoppen 2 keer in die Europa League. En zijn enkel volgens mij. Dus niet zozeer dat hij nou steeds spierblessures zoals Maat Weken opliep. Ja, hij zal daaraan moeten gaan wennen. Maar voetbal, dat heb ik daar niet zoveel. En zeker Arsenal, die gewoon net onder de Engelse top spelen al een tijdje. Dat zullen ze ook nog wel blijven, denk ik. Dan is dat volgens mij voor hem een prachtige stap.
Maar ja. is de Spaanse competitie niet makkelijker aanpassen?
Ja, misschien
omdat
wel.
Omdat het tempo wat minder hoog ligt. Wat minder rennen
ze
en vliegen.
Ze moeten er wel zijn. Die moeten wel eventjes... Hoeveel vraagt PSV? 35 miljoen of zo?
Ja, rond de 30 zal het zijn.
Ja, nou ja, dat moeten ze wel even op kunnen hoesten. Alhoewel, dat Villarreal legt ook zo 25 miljoen voor Danjuma neer.
Daarom. Dus, ik moet altijd aan Memphis denken. Want die was natuurlijk met kop en schouders in de Eredivisie toen de beste voetballer. Mm-hmm. En die ging naar Engeland. En die was niet goed genoeg voor Manchester United. Nee. Die kon tempo gewoon niet aan. Die liep hier elke back voorbij. Die kwam daar op een gegeven moment geen back meer voorbij. Want al die backs zijn daar Kyle Walker en... die zijn allemaal supersnel, supersterk.
Aan de stevige kant.
En soms niet geweldige voetballers. Maar die fysiek zijn ze wel top.
Ja, dus. Ik heb wel het idee dat hij even wat stabieler is dan Memphis toen hij naar Manchester ging.
Ja, Leo, als je het omdraait, wat zou er voor Gakpo nog te winnen zijn? Los van het sentiment in Eindhoven met het kampioenschap vertrekken. Dat het verhaal komt er dan altijd bij kijken. Maar nou, wat is er voor hem in de Nederlandse competitie nog te leren of te winnen?
Nou, ja, blessurevrij doorvoetballen. Ja. En nog wat sterker en nog wat beter worden. En jezelf de doel stellen. Ik ga weg met een kampioenschap.
Maar,
ik bedoel,
word je dat als de weerstand maar in een wedstrijdje of 6 tot 8 per jaar echt van het niveau is? Wat,
ja, maar hij is nog wel zo jong. Hij is nog wel zo jong dat hij daarin kan groeien. En hier groei je toch wat vrijer dan dat je dat in Engeland nu zou moeten laten zien. Want je zit inderdaad net naar Spurs. Maar er is niemand waar dan ook op het veld die ook maar 1 millimeter tijd of ruimte krijgt in zo'n wedstrijd. Dus ja, dat is wel even wat. Ik zeg niet dat hij dat niet kan hoor. Maar ook een beetje uit eigen belang. Want zo'n mooie voetbal wil je graag in eigen competitie houden. Ja. Maar ik denk niet dat hij er slechter van wordt als hij hier nog een jaar zou blijven.
Is Kees Jordan Theese misschien wel de PSV die zich het meest ontwikkeld heeft bij dit seizoen in Eindhoven?
Ik denk dat misschien de meest... Mauro is denk ik degene die het meest in het oog heeft gehouden. Is dat een goede zin?
Ja.
Maar met name ongeveer. Theese natuurlijk ook wel. Was niet altijd basisspeler volgens mij in het begin.
Begin zeker,
daarna ook nog blessure kreeg hij toen hij een paar keer achter elkaar speelde. Met name als rechtsback. Toen koos hij voor Moene. Ja, daarna in het centrum is hij echt gewoon stabiel geworden. En door die blessure van Ramalho en is hier ook niet meer uitgegaan.
Maar is het met terugwerkende kracht toch een rare transfer geweest, die Moene? Want deze was vorig seizoen ook al zich aan het ontwikkelen. Ja. En dat is wel gestopt. Want het klopt wat je zegt. De eerste 2-3 maanden stond hij er niet in.
Vorig jaar stond hij ook gewoon centraal. En toen opeens moest hij zich op de rechtsbackpositie richten. Wat eigenlijk best wel raar. En die verloor hij ook nog van Moene. Die ook niet echt geweldig was. Nee.
Okay.
Dus, maar die gaat er in ieder geval niet meer uit. Dus dat is mooi, een Nederlandse verdediger.
In deel 2 gaan we het hebben over plaats 8, de degradatie en nog heel veel meer. Dus graag tot zo. Deel 2 van Voetbalpraat. We praten verder over de laatste 2 speelrondes in de Eredivisie. Eentje hebben we gehad, nummer 34 nog te gaan. En Arne Slot was gisteren buitengewoon tevreden. Benadrukte zelfs eventjes dat Feyenoord door de 70-puntenbarrière was gegaan. Ik heb even gekeken, vorig jaar was de achterstand 29 punten op Ajax. Nu teruggebracht tot de 11. Daar is een behoorlijke hap uitgenomen. Hoe kan die vooruit naar volgend jaar, als je dat doortrekt?
Nou, volgend jaar is Feyenoord toch gewoon een titelkandidaat op deze manier. Vooral de manier waarop ze voetballen, met misschien nog een paar versterkingen erbij. Ja, dan gaan ze gewoon meedoen. Ja? Ben ik van overtuigd. En dan wordt het verschil vele malen kleiner.
Is het, vrees jij, Kees, gezien de financiële situatie van Feyenoord, dat het lastig is voor een trainer om een elftal door te ontwikkelen zoals hij dit jaar gedaan heeft? Laat ik het anders zeggen. Vrees je dat hij weer met een totaal ander elftal zal moeten gaan beginnen volgend seizoen?
Nou, ik denk niet totaal. De meeste geluiden die je hoort gaan over Sinistera en Kukçu.
Ja.
Dus dan heb je het over
Malasia natuurlijk.
Ja, Malasia misschien, ja.
Maar is Feyenoord in de positie om te zeggen, daar blijft het bij? Nee, maximaal 2 of 3 uitgaande transfers en dan is het klaar?
Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Weet je, als er zulke goede biedingen komen voor die spelers, dan kan Feyenoord echt niet nee zeggen. Trouwens, dat geldt ook als er nou voor Gakpo 35 miljoen wordt geboden. Ja, dan gaat PSV geen nee zeggen. En dat geldt denk ik ook voor Feyenoord. Of ze moeten er al 2 echt goed hebben verkocht. En ze zeggen, nou Malasia, ja, daar willen we echt zoveel in. Dat is bij lange na niet. Dan kunnen ze nog zeggen, oké. Maar je hebt ook met de speler zelf te maken.
Ja.
Als die echt gewoon weggaan en die kan een transfer maken, ja, dan is het vaak moeilijk om hem tegen te houden.
Ja.
Dus natuurlijk zal Slot daar rekening mee houden. Maar het gros wat blijft, die hebben natuurlijk wel nu al een jaar met hem erop zitten. Ze zullen waarschijnlijk ook niet zo vroeg meer moeten beginnen in het seizoen. Toch, neem ik aan, bij de derde plaats. Dus dat is ook wel lekker. Geen Drita op 10 juli. Want toen dachten we allemaal nog, oh jee. Maar ja, uiteindelijk wat het geworden is en wat hij teweeg heeft gebracht en de manier waarop. En dat Feyenoord derde eindigt, vind ik eigenlijk vrij normaal. Maar goed, wel even kijken naar wat er vorig jaar ook gebeurd is. En het gat is gekleind en de finale. Beker een beetje tegenvallend, maar ook hoe ze zich hebben ontwikkeld.
Ja.
Nou, we hebben genoten van Feyenoord dit jaar, dus ja, dat was een tijdje geleden.
En Leo, ze gaan na die wedstrijd tegen Twente die ze nog moeten spelen. 34e speelronde, gaat nergens meer over. En gaan ze 5 dagen naar Lagos om aan de druk van Rotterdam in de aanloop naar die wedstrijd in Tirana te ontkomen. Wat vind je van die stad?
Gaat Mario weer heen zeker?
Dat zal ongetwijfeld zijn, Mario naartoe sturen.
Nou ja,
Milan gaat
ik denk dat het wel verstandig is om even lekker eruit. Als je maar niet te veel het vakantiegevoel dan bij...
zal toch wel loslopen.
Nou ja, het is lekker weer daar.
Hier ook, volgende week.
Maar is dat een factor als je naar een grote wedstrijd toe leeft, Kees? Dat je iedere dag in de supermarkt geconfronteerd wordt met iedereen die zegt... Hey, de Roma, Tirana, wij gaan ook.
Ja, dat is wel mooi.
Is dat lekker voor een speler?
Ja, ik denk dat het wel eventjes even eruit goed is. Even eruit, eventjes voor een andere omgeving. Lekker weer, wat Leo zegt. Ja, ik vind het geen hele rare gedachte of zo om zoiets te doen. Je hebt nog even de tijd ervoor.
Ja.
Nou, de competitie, gisteren gaf je natuurlijk al wat spelers rust. Ja, ik denk dat het wel ideaal is om eventjes één keer en laatste keer... alle koppen bij elkaar om te knallen voor die finale.
Ja.
Ja, normaal zou je zeggen, het is een valkuiltje. Als er een lange tijd zit tussen die wedstrijd die je nog moet spelen en de laatste die je gedaan hebt. Maar ja, dit is zo'n belangrijke wedstrijd. Ik kan me niet voorstellen dat je daar als speler verslapt en dergelijke. Dus,
ik denk heerlijk, man. Dit is precies wat Feyenoord ook goed. Die hebben echt een zwaar seizoen gehad. Zoveel wedstrijden. Heerlijk dat ze eventjes nu 2 weken is het hebben.
Nou ja, we spelen
10 dagen na zondag.
Uit het ritme.
Uit het ritme? Nou, daar geloof ik niet zo in.
Nou ja.
Wat zei Roma haalt ze sowieso uit het ritme. Dus,
Nee, er zit wel een lange tijd tussen. Ik bedoel, als je het een weekje, dat zou wel mooi, maar 10 dagen. Ik vind het veel, maar goed.
Ja, misschien spelen ze nog een oefenwedstrijdje in Lagos tegen zo'n schoppende Portugese.
Ja, lekker even. Ja.
Willen een elftal even vrijwillig als Mourinho komen opdagen?
Ja.
Ja, waarom niet?
Er zijn maar 3000 tickets. Ik denk dat er een stuk of 30.000 die kant op gaan. Daar is wel wat paniek over, wat niet zo gek is bij Feyenoord. Maar goed, dat gaan we allemaal zien in de aanloop naar die wedstrijd in Tirana. FC Twente gaat 4e eindigen, dankzij een gelijkspel van AZ. Die voor de 2e keer in de week, jij was daar bij die wedstrijd.
Ja.
Tegen een late gelijkmaker aanlopen.
Ja.
Dan zou je uit kunnen afleiden van dat AZ weer overkomt. Maar het is volgens mij ook de ploeg die de meeste punten heeft gehaald na een achterstand. Dus
ja, maar ik vond het gisteren echt onbegrijpelijk. Want ze staan een kwartier met 2-0 voor. En het waren prima doelpunten. Niks aan de hand. Utrecht lag op zijn gat. En vervolgens melden ze zich steeds minder in een wedstrijd. En laten ze een wedstrijd maar een beetje gebeuren. Tegen een bepaald niet grootspelend Utrecht. Maar dat kreeg gaandeweg wel steeds meer in de gaten. Nou... Die 2-0 achterstand, dat is toch nog wel te doen om daar nog terug te komen in de wedstrijd. En in de tweede helft heeft AZ werkelijk... Nou, ik moet heel goed graven, maar ik kan me niet herinneren dat ze een kans hebben gecreëerd bij Utrecht. Er zit zo'n enorm verschil binnen één wedstrijd in wat ze laten zien en dan weer niet laten zien. Ja, dat ik het niet zo onbegrijpelijk vind dat je staat waar je staat, hoor.
Nou, want je zei het in een bijzinnetje dat AZ dat te vaak in wedstrijden heeft laten gebeuren.
Tegen Ajax ook, afgelopen zondag.
Een wedstrijd ondergaan.
Ja, maar dat is dan nog tegen de landskampioen.
Maar geven ze het ook eigenlijk uit de handen.
Ja.
En komen ze er in de slotfase ineens, terwijl ze de tweede helft waren ze beter.
Ja, maar goed, daar hebben ze achter gestaan. Tegen Utrecht staan ze na een kwartier met 2-0 voor. Gewoon niks aan de hand.
Nee. Aan de andere kant is het ook niet zo gek dat AZ een keer 5e wordt in plaats van 3e of 4e.
Nee, klopt.
Nee, dat is wel zo. Maar gezien de ambities die ze hebben, is het wel een grote tegenvaller. En als je 4e staat, en dat stonden ze gisteren, stonden op 2 punten van Twente, dan is het wel even iets waar je even in moet bijten. We moeten in ieder geval winnen, want dan gooien we de druk erop voor die laatste wedstrijd. En dat vond ik heel raar, om te zien dat ze die wedstrijd steeds meer uit handen lieten glippen. Dat doe je allemaal niet bewust. Maar het was wel een heel groot verschil met de fase waarin ze die doelpunten maken. En wat ze daarna niet meer lieten zien.
Nee. Er staat tegenover de Twente wel echt een waanzinnige prestatie.
Ja, ongelooflijk. Dit seizoen. Echt geweldig. Je dacht eigenlijk dat door dat hele seizoen van er komt zo direct wel een mindere periode. Komt er wel aan. Of dan een keertje thuis verliezen. Nou, dat is 1 keer gebeurd met Fortuna thuis. Fortuna. 2 weken terug. Maar die hebben zo'n verschrikkelijk stabiel seizoen gehad. Weinig blessures ook. Ja, echt ontzettend knap.
Je hebt ook wel, Kees, in zo'n elftal dan, als zoiets ontstaat, weet je, zo'n opmars, dan heb je één of twee spelers, ja, daar kan je het wel een beetje aan ophangen. Is dat bij Twente zo? Of is dat toch echt een collectieve prestatie?
Ik denk meerdere spelers. Dat je daarna, en dat is juist de kracht. Met ook gewoon de ervaren spelers. Met Van Wolfswinkel, met Prupper, met Oenerstal die natuurlijk ervaren is.
Ja, goede keeper. Ja,
Brunet die keeper. Erbij is gekomen. Ja. Een hele goede tweede seizoen zelf heeft gedraaid. Dat is een hele belangrijke speler.
Ja, weet je, die twee op het middenveld. Die leken Seruki, die natuurlijk jong zijn, maar wel een bepaald karakter hebben. Ja, dat elftal, dat klopt gewoon. En, het was echt, en het was lang niet altijd sprankelen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Ik bedoel, de Twente wordt vierde en dat hebben ze op ongelooflijke manier gedaan. Echt grote. Ik vergat ze in mijn bedankje gisteren op Twitter bijna nog, dat ze vierde waren geworden. Of in mijn felicitatie aan de clubs die het geweldig hebben gedaan. Maar die hebben het fantastisch gedaan.
Ja, daar hoeft eigenlijk niet zo gek veel te gebeuren. Ja, Flap zal vertrekken. Brunet's contract loopt af.
Ja, ik ben benieuwd. Ik bedoel, als ik Twente zou zijn, zou ik Brunet heel graag willen houden. Maar ik weet niet welke clubs zich gaan melden voor hem. Misschien komt er toch gewoon weer een topclub voor hem.
Ja.
Misschien dat PSV wel geïnteresseerd is in Brunet. Bedoel,
om hem terug te halen.
Ja, waarom niet? Ik bedoel, hij is transfervrij. Het is, hij heeft dit seizoen toch weer laten zien dat hij het niveau echt aan kan.
Nou, eigenlijk dat ontstijgt, het niveau van de subtop van Nederland. Ik vond hem echt heel goed het tweede seizoen.
En ontzettend knap, omdat hij in de Bundesliga natuurlijk heel lang heeft stilgestaan. Dus dat je dan toch weer aan kan pikken. Ja. Ja, dat zegt ook wel iets over zijn kwaliteiten.
Is wonderlijk, Kees. Want vaak zie je toch spelers die een half jaar niet of nauwelijks spelen. Die dan spierblessure hier, moeite met aanhaken. Maar hij was vanaf het begin dat hij daar ging spelen. Was die,
Ik denk dat dit wel een mooie club voor hem is.
Ja?
Ja, dat denk ik wel.
Ja, de druk is veel minder groot, hè? Als je dan weer naar de echte top gaat, dan wordt het misschien toch weer een beetje lastiger.
Lijkt me niet een jongen met heel veel complexen.
Nee. Maar het is wel, dit past er perfect voor hem.
En je moet dus jouw advies, Leo? Jouw vaderlijke advies?
Ga lekker naar PSV.
misschien raken ze Rookie wel kwijt, hè? Bijvoorbeeld. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Hilgers was al even belangstelling voor, maar die is geblesseerd geweest. Dat zou nog wel kunnen natuurlijk, dat ze ook jongens kwijtraken.
Ja. Sterker nog, dat zou gezien de financiële situatie van Twente... Zou niet raar zijn. Als één of twee aardige transfers. Ja.
Seruki zou een mooie opvolger van Kukçu kunnen zijn bij Feyenoord.
Ja, dan moet je. Ja.
En toen viel het een beetje stil. Waarom denk je dat?
Ik denk dat hij. Dat hij dat niveau ook aan kan.
Ja?
Ja, denk ik wel.
Handelingssnelheid, kan dat nog een factor zijn?
Hij komt er Ajax af, hè?
Ook daar moet hij aan. Zal hij aan moeten wennen, maar daar kan hij ook misschien wel heel makkelijk juist in meegaan.
Ja,
ik vond hem daar bij Twente afgelopen weekend tegen Fortuna's. Zaterdag was dat volgens mij. Ja, stak hij er ook weer met kop en schouders bovenuit.
Ja, ervan uitgaande dat Twente met de zoon van Maurice Stijn, Sam Stijn, een aankoop voor de toekomst heeft gedaan. Misschien niet een jongen die gelijk de nummer 10 positie 34 wedstrijden kan bekleden. Of misschien ook wel, als hij zich heel snel ontwikkelt. Moet daar nog iets gebeuren? Als Flap
voor mij zoeken ze nog wel een 10 erbij. Ja, wat ook niet raar is. Ja. Dan heb je alleen Stijn, waarvan je die ook zou moeten wennen. En die zal er misschien niet meteen staan. En Flap gaat weg, dus daar zullen ze zeker iemand voor zoeken, volgens mij.
Ja, Fleming zou een hele mooie aankoop kunnen zijn voor Twente. Ja. Die doet het ook echt fantastisch bij Fortuna. Als je ziet hoe die zich ontwikkeld heeft. Bij PEC Zwolle was het grijze muis, kwam hij helemaal niet uit de verf. Maar nu is hij de fitste speler van Fortuna zo'n beetje. Hij gaat elke week voorop in de strijd. Hij kan er zomaar voor zorgen dat Fortuna erin blijft komende zondag.
Die loopt gewoon ruim 1-3 bij een degradatiekandidaat.
Van 11 doelpunten
60 wedstrijden, nog los van zijn assist. Over twee seizoenen 23 doelpunten in 60 wedstrijden.
Ja, maar is ook gewoon echt een goede speler. Is ook gewoon wel, weet je, het is misschien niet allemaal zo verfijnd, maar wel gewoon kan goed koppen, is sterk, links en rechts.
Vrije trappen schiet hij erin.
Ja, weet je, die heeft echt wel veel, heeft hij. En die is ook nog niet zo jong. Ja, dat was voor mij
23 is hij volgens mij.
Uit Engeland interesse afgelopen winter. Ja, dus ik denk dat hij wel een transfer gaat maken. En voor Fortuna zou dat ook goed zijn, toch?
Ja. Hij heeft nog wel een contract, geloof ik, tot 2024 bij Fortuna. Dus,
maar in de winter was hij al een beetje, weet je, ging het al niet door. Dus ik weet niet of je dat nog lang kan.
Nee.
En voor hem zou ik ook nu lekker. Hoe lang gaat dat bij Fortuna ook nog goed?
Nou ja, de vraag is of dat komend weekend nog goed gaat met Fortuna.
Nee, precies. Zo doen, ja. Het is niet zo makkelijk om in zo'n ploeg uit te blinken, hoor.
Dus Leo,
als Fortuna degradeert, is hij makkelijk op te halen.
Ja, ze gaan gewoon nog even door.
Maar Leo had mijn bruggetje wel in de gaten.
Ja. Wij ook
Fortuna
wel.
Of Fortuna dat wel gaat redden. Nou, steek het bruggetje maar over dan.
Ik denk dat de twee die tegen elkaar spelen, Heracles en Sparta, die kunnen natuurlijk goed. Kijk, Heracles heeft sowieso aan 1 punt genoeg. En dat kan voor Sparta ook nog wel eens in het verloop van die wedstrijd net genoeg zijn. Dus
Salonremise.
Je vermoedt daar een salon. Maar dan wacht even, dan ga je ervan uit dat NEC het makkelijk bolwerk tegen Fortuna.
Nee, niet makkelijk. Maar ik bedoel, daar kunnen ze gewoon keurig naar luisteren, Sparta. En zolang het daar loopt zoals ze willen, dan blijft het in Almelo lang stil, denk ik.
Wie moet daar heen van jullie?
Ik.
Leo.
Ik heb al leergelegd.
Zo kun je toch niet in wedstrijd ingaan? Dat je denkt, ja, zolang het daar...
Nou ja, zelfs al zou Willem II van Utrecht winnen en Sparta pakt een puntje, dan heeft Sparta een beter doelsaldo dan Willem II. Dan komen ze allebei op 33 punten.
Daarom.
Dus dan is dat scenario wat Leo schetst niet zo gek.
Nee, wat hebben wij trouwens een waanzinnige competitieplanner gehad. Dat je het zo voor elkaar krijgt. Dat,
allemaal toeval.
Dat alleen de nummer, wat is het? Alleen RKC speelt nergens meer over. Voor de 8 tot en met 12 gaat om...
Wat is tegenwoordig algoritmes, hè? Die competitieplanner, dat is allemaal...
Ja,
denk jij dat... De man die lottenballetjes trekt, dat hij ook zit te puzzelen van... Ajax, doen we die week, dat gaat er gewoon...
Ja, maar het is gewoon nog een fascinerende competitie.
Ja, dat is
ja, zeker, maar het gaat gewoon in de computer.
Die ploegen voor de nummer 8 plek nog tegen elkaar moeten. Weet je, Groningen, Cambuur en Heerenveen en Go Ahead. Ja, dat is ook best wel bijzonder dat dat precies zo uitpakt. Vitesse, Ajax gaat natuurlijk nergens meer om. Dat is nog wel een wedstrijd. RKC speelt, AZ uit, gaat nergens meer om. Dus je hebt er wel een paar.
Ja, maar er zijn er bijzonder weinig in.
Over het algemeen zijn er nog een stuk of 6 potjes die echt...
Zeker.
Pek PSV, daar zou je maar naartoe moeten.
Ja, ik zou niet weten wie gaat er naartoe. Jij?
Leon? Maar goed.
Nee, ik ga met één wedstrijd tegelijk.
Sparta heeft het momentum. Willem II het thuisvoordeel. Dat was een soort Bombonera de laatste keer dat ze thuis
speelden. Ja, die speelde echt goed tegen Heracles.
Willem II stadion. En Fortuna dan. Dus ja, dan gaan we de traditionele vraag stellen. Heren?
Wie gaat het redden?
Ja...
Wie gaat de promotie-degradatie spelen en wie gaat eruit?
Ik denk dat Heracles wint van Sparta. Ik denk dat Willem II wint van Utrecht, omdat Utrecht klaar is. Ja, die gaan play-offs spelen, dus die hebben de punten nu komend weekend niet zo hard nodig. En dan ik denk niet dat Fortuna wint bij NEC, eerlijk gezegd. Dus dan blijft Willem II er op doelsaldo in. En gaat Sparta er rechtstreeks uit, toch? En gaat Fortuna naar de play-offs.
Ja,
denk ik.
Dat zou dus kunnen.
Dat is waar.
Is een optie. Maar het is niet logisch om te zeggen dat Heracles van Sparta wint. Nee, Heracles heeft dan een punt genoeg.
Ik denk niet dat Sparta...
En die gaan het risico niet lopen dat ze tegen een ketser oplopen tegen Sparta.
Maar die kunnen helemaal niet. Die kunnen niet op een gelijkspel spelen.
Moet jij maar eens opletten.
Kunnen niet verdedigen. Op zijn eigen wedstrijd om zeep.
Wormoed roept al het hele jaar dat zijn ploeg niet kan verdedigen.
Let jij maar zondag op.
Ja? Nou, Leo, die gaan niet verdedigen, hoor. Dat kunnen ze niet.
Kunnen ze echt niet.
Die gaan gewoon naar voren.
Nee, maar je hoeft toch ook niet te verdedigen als de ander niks doet. Ja, dat is ook wel een punt genoeg, hè?
Sparta heeft toch 10 punten uit de laatste 4 wedstrijden gehaald door juist wel wat te doen?
Precies.
Ja, maar als die nou elkaar kunnen helpen.
Ja.
Geloof
je ook in complottheorieën?
Nee, het is helemaal geen complot. Het is gewoon volkomen logisch.
Ja?
Ik kan me trouwens nog een wedstrijd herinneren. Volendam tegen...
Pek Volendam. 0-0.
Ja, die was 0-0. En er is ook nog een keer een wedstrijd geweest waarin een Asis Doevikar speelde.
Ja.
Doevikjas?
Dan gaan we naar de jaren Doevikar 80.
Ja, maar ja, we gaan zien, ook... jongens, genieten. Zondag, heerlijk.
Het was ook een wedstrijd waarin het op 0-0 moest eindigen. Alleen Asis Doevikar die was niet op de hoogte. En die maakte een keer zo en die schoot keihard op de lat. En die werd meteen gewisseld. Dat was niet de bedoeling. Ja, nee, ja, ik bedoel, ja, je kunt ervan vinden wat je wil. Maar als ze allebei daarmee geholpen zijn...
Ja, maar in de wedstrijd kan het wel zo zijn, toch?
Ja, natuurlijk, nee, er kunnen scenario's ontstaan dat je denkt, ja...
Nee hoor, ik zeg het ook alleen maar vanuit wat ik in het verleden gezien heb. Kan best zo zijn dat Heracles volop de aanval gaat spelen. Ik zou het niet logisch vinden, maar goed, we gaan het zien.
Maar de NEC heeft natuurlijk tegen Fortuna zelf ook belang. Die staan nu achter, die hebben de achtste plaats in handen.
Het zijn alleen thuis niet zo goed dit seizoen. Wonnen wel van Go Ahead vorige week.
Ten nauwe nood.
Mm-hmm. Ja, maar 5 ploegen om plaats 8 wordt boeiend. De degradatiestrijd wordt boeiend.
Gaat zien. Heerlijk.
Vandaag ook nog een Louis van Gaal show als het gaat om de keukenkampioen divisie award. Was buitengewoon vermakelijk hoe die dat deed. De bondscoach. Topscorer Dallinga. Beste doelman van de keukenkampioen divisie. Kees, je hebt ook wel met kritisch oog naar de keepers in de KKD gekeken. Is Olij van NAC Breda.
Ja, Olij is ontzettend goed. Die maakt bijna geen fout. Echt, die heb ik dit seizoen bijna geen fout of blunder zien maken. Dus ik begrijp die keuze wel. Alhoewel het een beetje afhankelijk is van welke keeper, welke periode genomineerd moet worden. Ik zeg dat Muren is de beste speler geworden. Maar als Volendam Stankovic niet had gehad, dan hadden ze ook echt 15 punten minder gehad.
Ja.
Dus die heeft ook echt... maar goed, die is nergens genomineerd voor keeper van een periode. Dus ja, die
dus
was,
houdt dat op.
Dus die was helemaal niet in beeld. Dan is Olij een logische keuze.
Brouwer was ook een goede keuze.
Brouwer heeft ook een
goed seizoen gehad bij
goed
hem.
Seizoen, maar Olij vond ik... die heeft iets meer te doen gehad, had ik het idee. Dus ja, die heeft zich iets meer kunnen onderscheiden.
Die moet dan weer een keer naar de Eredivisie
gaan. Ja, vind ik wel.
Zeker.
Ja, Sparta, volgens mij heb ik al een paar keer gehoord. Die raken een Kooijen natuurlijk kwijt. Ja? Ja. Dus dat heb ik al een paar keer gehoord. En Stijn kent hem. Hey. 1-1 is.
Huppatee.
2 over het algemeen.
Olay.
Maar Go Ahead heeft ook een keeper nodig. Die Noppert is 9.
Ja, die gaat in de Veen. Die komt daar vandaan. Hè? Of die woont daar volgens mij ook. Ja. Dus, in Friesland.
Ja, maar Gorten moet ook nog ergens naartoe.
Om verhuurd te worden. Maar Olay vinden wij allemaal moet naar de Eredivisie. Ja. Leo, sluit je daar bij aan?
Ja, dat vind ik een uitstekende keus. Ja. Stakker met kop en schouders. Maar Stankovic moet ik zeggen... Raar dat hij nooit genomineerd is geweest. Want
inderdaad.
En dat punt te pakken voor Volendam bij uitstek geweest.
Absoluut.
De 18-jarige Bakayoko werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Dat kan volgens mij iedereen mee leven, toch?
Ja. Even iets mindere periode, maar hij viel nu de laatste paar keer weer...
Het einde van de competitie kwam weer...
Mooie dingen laten zien.
Zien jullie de zaken bij de Belg waarvan je zegt... Nou, dat geeft me wel vertrouwen dat hij direct kan aansluiten... van het niveau van de Eredivisie wat PSV nastreeft?
Bakayoko bedoel je?
Nou, hij is een enorme drang naar de goal. Hij is een mooie opportunistische speler. Heel doelgericht. Ongepolijst nog, ja.
Even afhankelijk van wat er gebeurt aan die rechterkant. Want je hebt Doan natuurlijk, waar wel wat interesse voor is. En je hebt Vertessen nog in Madueke. Ja. En hij is ook op zijn best vanaf rechts.
Ja.
Dus daar zullen ze ook wel even naar gaan kijken. Okay.
Ja, hij lijkt als type gewoon enorm veel op Madueke. Ja. Het is echt bijna een kopie. Gewoon.
Hij is nog heel jong natuurlijk.
Ja,
hij
is echt, zeker 18.
Dus hij kan ook gewoon nog wel een jaar in jong PSV. Of verhuren, maar ik denk niet dat ze dat gaan doen.
Volgens mij heeft het wel iets meer dan Vertessen, zeg ik. Voorzichtig.
Ja, Vertessen vind ik een heel ander type. Ja, die moet het toch vooral puur van zijn snelheid hebben.
Ja.
Is wel heel doelgericht.
Stoerm en drang.
Maar is technisch gezien veel minder. Minder dan Bakayoko.
Nou, we gaan kijken of hij kan aanhaken bij Van Nistelrooy volgend jaar.
Komt nog play-off potjes aan?
Ja, kijk eens Leo.
Dan zijn
zijn we bij het volgende punt beland. Eindhoven voor de Graafschap morgen. Dat was de eerste, dat was 1-1. Al die drie wedstrijden zijn trouwens nog buitengewoon spannend. Ik heb het idee dat Eindhoven zou moeten kunnen bolwerken tegen de Graafschap.
Ja, ze liet het een beetje liggen tegen de Graafschap in die eerste wedstrijd, vond ik. Daar leken ze al wel ruimer te kunnen winnen dan uiteindelijk niet te winnen.
Ik denk dat het even redelijk om me zit.
Ja, klopt. Gespecialiseerd in.
Ja, de Graafschap ligt ze niet zo, hoor. Ze hebben in de competitie ook thuis verloren van de Graafschap. En uit daar gelijk gespeeld, nou nu weer. En de Graafschap ging in de tweede helft al wat beter...
Gravenberger in.
Ja, maar die werden ook wel gedragen door het publiek, hoor. Dat was echt geweldig daar. En dus daar gingen ze automatisch wat meer naar voren.
Maar ik denk dat er ook veel de Graafschap-fans in Eindhoven zijn.
Ja, dat kan. Maar Eindhoven is voetballend, denk ik, voetbalt wel wat makkelijker over het algemeen. Maar dat is echt, dat zei Rob Enders nu al voor de wedstrijd, 50-50. En dat is het morgen nog steeds. Ja, heerlijk. Alle drie die potjes zijn nog, ook ADO-NAC, ondanks dat ADO...
ADO-NAC is redelijk beladen inmiddels.
Ja.
Door het te doen met Sam Stijn. ADO staan met 2-1 voor na de eerste wedstrijd.
Ja.
Sam en Maurice Stijn, hè, die zat ook even in mengde gisteren, de trainer.
Ja, die moest even wat kwijt. Duidelijk.
Zo.
Ja. Maar ADO heeft daar het voordeel.
Missen wel. Verheid was natuurlijk geblesseerd. Was door zijn rug gegaan. Ja, en Kiesner raakte geblesseerd.
Ja.
Dus dat is nog wel... ook dat kan echt zomaar nog wel...
Alle drie die wedstrijden is gewoon heel close.
Ja, want we hebben Roda Excelsior
is ook heel close. Die 2-2 was superleuk.
Excelsior gaf het echt weg. Want er was niks aan de hand. Roda kreeg eigenlijk weinig kansen. Ja, die keeper maakte een slechte indruk. Van Gastel, die heeft het eigenlijk dit seizoen wel goed aardig gedaan. Maar die zag er nu 2 keer echt niet goed uit. Dus gaf op dat moment Roda niet zoveel kans meer. En Excelsior op de counter, dat kunnen ze goed. Dus ik denk echt, nou, die gaan zo direct 3-0 maken. Maar dan opeens is het toch weer... Dat maakt het ook wel weer hartstikke leuk.
Ja, zeker weten.
Twee prototype keukenkampioen-divisie ploegen eigenlijk. Ze kunnen beter aanvallen dan verdedigen.
Ja, zeker, ja.
Nou, gaan we zien allemaal. Morgen om 8:00 is dat een Kerkrade. Nummer 16 van de Eredivisie stroomt dan in tegen...
Nee, zaterdag. Morgen hebben we Eindhoven te graven.
Ja, sorry, zaterdag. De nummer 16 van de Eredivisie, wil ik zeggen, stroomt dan in tegen de winnaar van Roda tegen Excelsior. Ik wil nog één berichtje uit de Engelse media eruit pakken, Leo, tot slot. Die pakte eigenlijk massaal uit alle kranten in Engeland dat Erik ten Hag als speerpunt heeft gemaakt om Frenkie de Jong naar Manchester United te halen. Die spelen volgend jaar geen Champions League voetbal. Zou dat logisch zijn om een elftal te gaan bouwen rondom Frenkie de Jong? Bij United?
Frenkie de Jong speelt met Barcelona natuurlijk wel Champions League voetbal.
Ja.
Ik zou er wel razend benieuwd naar zijn, Frenkie in Engeland. Dat kan wel eens heel mooi worden.
Zou die daar, want ze spelen nu vaak, de laatste keer dat ik zat te kijken tegen Brighton, was het weer met Matic.
4-0 binnen een paar minuten.
McTominay daar centraal op het middenveld, dat wordt toch niet heel...
Zich kunnen ze wel iemand gebruiken die daar een beetje de lijnen kan uitzetten en goed kan verdedigen, want dat kan hij ook...
ja, dat heeft hij laten zien.
En ik heb nog steeds, en ik heb het idee dat hij niet helemaal happy is bij... Ja, die Busquets moet er een keer mee stoppen. Dan kan hij gewoon op die plek. Maar ja, die speelt, blijft ook
al 17 jaar
700 wedstrijden gespeeld. Dus.
Oké, okay. Heren, mag ik jullie danken voor jullie bijdrage. We gaan ons verheugen op al het voetbal van de komende dagen. Michiel, Kees en Leo allemaal bedankt. U bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Dag.